hulp en onze enige verwachting, sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 75 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 75, de eerste vier versen.
Oh.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek de Psalmen en daarvan het 75ste hoofdstuk en uit Jeremia vanaf vers 15 tot het einde. Vooraf Psalm 75 voor de opperzangmeester Altaschet, een psalm, een lied voor Asaf. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam nabij is. Men vertelt uw wonderen. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Het land en al zijn inwoners waren versmold. Maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt, Sela. Ik heb gezegd tot de onzinnige, wees niet onzinnig. En tot de goddeloze, verhoog de horen niet. Verhoog uw horen niet omhoog, spreek niet met een stijve hals. Want het verhogen komt niet uit het oosten, nog uit het westen, nog uit de woestijn. Maar God is rechter, hij vernedert deze en hij verhoogt gene. Want in des Heeren hand is een beker en de wijn is beroerd, vol van mengeling. En hij schenkt daaruit, doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesem uitzuigende drinken. En het zal in der eeuwigheid verkondigen. Ik zal het in der eeuwigheid verkondigen, ik zal de God Jacobs psalm zingen. Ik zal alle horenen der goddelozen afhouden. De horenen der rechtvaardigen zullen verhoogd worden. En dan Jeremia 25 vanaf vers 15. Want alzo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd. Neem deze beker van wijn, der grimmigheid van mijn hand. En geef die te drinken al de volken tot welke ik u zend. Dat zij drinken en beven en dol worden vanwege het zwaar dat ik onder hen zenden zal. En ik nam de beker van des Heeren hand en ik gaf te drinken al de volken tot welke de Heer mij gezonden had. Namelijk Jeruzalem en de steden van Juda en haar koningen, haar vorsten, om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek. Gelijk het is de deze dagen, Farao de koning van Egypte en zijn knechten en zijn vorsten en al zijn volk. En de ganse gemengde hoop van alle koningen des lands, van Us en alle koningen van de Filistijnenland, en Askelon en Gaza en Ekron en het overblijfsel van Asdod, Edom en Moab en de kinderen Ammons en alle koningen van Tyrus en alle koningen van Sidon en de koningen van de eilanden die aan gene zijde der zee zijn, Dedan, Tema, Bus. En alle die aan de hoeken afgekort zijn. En alle koningen van Arabië. En alle de koningen des gemengde hoops die in de woestijn wonen. En alle koningen van Zimri. En alle koningen van Elam. En alle koningen van Medië. En alle koningen van het noorden die nabij en die verre zijn. De een met de ander. Ja, alle koninkrijken der aarde die op de aardbodem zijn. En de koning van Sesach zal na hen drinken. En gij zult dan tot hen zeggen, zo zegt de Heere der scharen, de God Israëls. Drinkt en wordt dronken en spuwt en valt neder. En dat gij niet wederop staat vanwege het zwaar dat ik onder u zenden zal. En het zal geschieden wanneer zij weigeren zullen de beker van uw hand te nemen om te drinken. Dat gij tot hen zeggen zult, zo zegt de Heere der scharen. Gij zult zekerlijk drinken, want zie, in de stad die naar mijn naam genoemd is, begin ik te plagen. En zoudt gij enigszins onschuldig gehouden worden? Gij zult niet onschuldig worden gehouden, want ik roep het zwaard over alle inwoners der aarde, spreekt de Heere der scharen. Gij zult dan al deze woorden tot hen profeteren en gij zult tot hen zeggen, de Heere zal brullen uit de hoogte en zijn stem verheffen uit de woning zijner heiligheid. Hij zal schrikkelijk brullen over zijn woonsteden. Hij zal een vreugdegeschrei als de druiventreders uitroepen tegen alle inwoners der aarde. Het gesal zal komen tot aan het einde der aarde, want de Heer heeft een twist met de volken. Hij zal gericht houden met alle vlees en de goddelozen. Die heeft hij aan het zwaard overgegeven, spreekt de Heer. En zo zegt de Heer der scharen, zie, een kwaad gaat eruit van volk tot volk. En een groot onweder zal er verwekt worden van de zijde der aarde. En de verslagenen des Heeren zullen te 10 dagen liggen, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. En ze zullen niet beklaagd, nog opgenomen, nog begraven worden, tot mest op de aardbodem zullen zij zijn. Huilt gij herders en schreeuwt en wentel u in de as. Gij heerlijke van de kudde, want uw dagen zijn vervuld tot men slachten zal. En van uw verstrooiingen dan zult gij vervallen als een kostelijk vat. En de vlucht zal vergaan van de herders in de ontkoming van de heerlijken der kudde. En er zal zijn een stem des geroeps der herders en een gehuil der heerlijken van de kudde, omdat de Heere hun weide verstoort. Van de landouwen des vredes zullen uitgeroeid worden vanwege de hittigheid van de toren des Heeren. Hij heeft als een jonge leeuw zijn hut verlaten, want hun liederland is geworden tot verwoesting vanwege de hittigheid der verdrukkers, ja, vanwege de hittigheid zijn storens. Tot zover de schriftlezing. We zullen de Heere zoeken, zijn aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is dat toch altijd, elk uur van de dag noodzakelijk om te volharden in het gebed, om uw aangezicht te zoeken. Omdat de oordelen, die zijn reeds uitgestort, en nog zwaardere oordelen hangen laag, want gij hebt een twist met alle volken van deze aarde. Ook dat zegt hier Jeremia. En ook in deze psalm 75, de psalm van David, die Asaf gegeven was om voor te lezen. Hij was voorzanger. Maar hij deelde ook in dat woord, in datzelfde woord. Hij deelde ook in de genade waarin David mocht delen. Weer die psalm Altaschet. En zoals we vanmorgen hebben overdacht uit die drie psalmen. 57, 58 en 59. En hier ook de laatste psalm Altaschet. Verderf niet. Want gij hebt na David dat vrederijk opgericht onder Salomo. Maar daarna is het alles weer bergafwaarts gegaan. Het rijk gescheurd. En het was al bij Saul voorzegd, toen hij een stuk van Samuels mantel scheurde, zo zal het rijk van u worden afgescheurd. En onder Salomo is het in tweeën gescheurd. O, gij hebt uw volk ook niet verschoond van de verbondswraak, zoals hier ook staat opgetekend. En zoals we ook in dat hoofdstuk van Jeremia hebben opgelezen. Schrikkelijk zal het zijn als die beker de grimmigheid. En als de goddeloze die droesem uit die beker uitzuigende zullen drinken tot hun verderf. Want dat ziet ook op degene die het teken van het beest hebben aangenomen. Die zullen daarmee geslagen worden. En het is in onze dagen al in volle gang. Och, gij verschoont uw volk, want gij bewaart uw volk voor de algehele afval. Daar staat uw voorbidding garant voor. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Maar ook zullen deze dagen om der uitverkorenen worden verkort. Omdat het leven op aarde onmogelijk wordt. Heere, kom ons te hulp op deze avond. Gedenk uw volk wereldwijd. En dat ze versterkt mochten worden in het allerheiligste geloof. Want alle aardse versterkingen zijn verzwakkingen, leiden tot afval, tot geweteloosheid, zoals we dat ook uit die psalm 58 hebben overdacht. Heere, kom ons op deze avond te hulp, in het spreken en in het luisteren, dat er niet alleen geluisterd mag worden met natuurlijke oren, maar juist wat de geest tot de gemeente zegt, hoort en verstaat. Die oren heeft om te horen, die horen. Wat de geest tot de gemeente zegt. Heere, kom haastiglijk weder op de wolken des hemels, want het is al bijna onleefbaar op deze wereld. Maar eeuwig in de hemelen, dat eeuwige leven, dat hemelleven, waarin gij zult zijn, alles en in alle, en Christus staande als geslacht, het lam als geslacht, om ook eeuwig garant te staan voor de zaligheid van zijn volk. Kom over en help ons. Mocht gij alle satanische machten en kracht ook in onze dagen. Gij hebt ze allemaal in de hand, want gij hebt de leidsels van het wereldbestuur in handen. Ook al lijkt het alsof de duivel regeert, maar gij regeert. En gij zult uw almacht tonen. O, dat er nog toegebracht mocht worden, ook uit de stam van Gam, opdat de volheid der heidenen zou mogen ingaan. En geheel Israël zalig worden om Jezus willen. Amen. Ja, dit was nog eigenlijk een verrassingshoofdstuk voor de opzangmeester voor Altasget. En er zijn in totaal 4 psalmen, zoals we ook u vanmorgen hebben voorgehouden. Uit die psalmen 57, 58 en 59. En met de tekstwoorden uit psalm 58. Ja, en daar valt nog wel wat van te zeggen van dat laatste vers. Of van die laatste 2 versen. De rechtvaardige zal zich verblijden als hij de wraak Gods. Daar gaat het hier ook over in psalm 75. Als hij de wraak aanschouwt, hij zal zijn voeten wassen in het bloed des goddelozen. Dus dat is het rechtvaardig oordeel Gods over de goddelozen. Ten aanzien van zijn afvallige verbondsvolk is het de verbondswraak. En ik zal u tonen uit psalm 75 dat het daarover gaat. Hij zal zijn voeten wassen in het bloed der goddelozen. Want kijk, dat is de overwinning der wereld. En wat is de overwinning der wereld? Uw geloof. En de mens zal zeggen, immers is er vrucht voor de rechtvaardige. Immers is er één God die op de aarde richt. Want God is een God die op deze aarde vonnis geeft. Elohim, die richten zal. Ja, nou, er staat wat dat betreft die aarde nog wat te wachten en de inwoners derzelfde. En daar horen we alle toe. Maar ik zal eerst die eerste verse van psalm 75 voor u verklaren. Wij loven u, o God. Dat heb ik al gezegd, een psalm, een lied voor Asaf, want het was een psalm van David. En Asaf was gegeven om deze psalm voor te lezen. Of wellicht op te tekenen, maar het is een psalm van David. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam nabij is. Uw naam nabij, dat is gij zelf met de vervulling uwer belofte die gij gedaan hebt. Uw naam is nabij te weten in ons hart en in onze mond. Men vertelt uw wonderen. Dus dat is het doel van de waarachtige bekering, om Gods lof te vertellen. Als ik het bestemde ambt, dat is het voorbestemde ambt, en dat ziet op het koninklijk ambt van David. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Wat betekent dat? Law and order. Daar heb hij voor gestaan, want hij zag het land en al zijn inwoners versmolten liggen. Onder koning Saul werd het ene chaos, maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Dat ziet nou op die law and order die David hebt ingesteld. Sela, dus dat moet je daar nog een keer overlezen. Het woordje Sela, dat is bies. Lees het nog eens een keer. Overdenk het, herkoud het, gelijk de reine dieren des velds. Het land en al zijn inwoners waren versmolten vanwege de vorige beroerte, allerlei ongebondenheid, schrik en vrees. Want ja, die Saul, die had de liefde niet. Die kende geen genade. David, die heeft hij zijn leven lang vervolgd. Maar hij heeft het verloren op het gebergte van Gilboa. Ook van David, daar de Heer hield gedurig zijn hand ertussen. Maar het land was wel versmolten, want daar wordt het volk niet door gesticht door zo'n, eigenlijk was Saul een tiran. Ja, een tiran, een dictator. Zo gedroeg hij zijn eigen vrouw op het laatst. Het leek een veelbelovende man, maar ja, ze hebben een koning verzocht in mijn toren. Nou, daar is het volk Israël wel achter gekomen. Ja, en dan krijg je wat je hebt verdiend. Nou, als wij moesten incasseren wat we verdiend hebben, dan stonden we niet, dan zaten we hier niet. En als je daar geen inleving van hebt, Gods volk heeft er een diepe inleving van. Want als de Heere doet nadat wij verdiend hebben, dan zal hij ons wegbezemen met de bezem van zijn rechtvaardigheid. David dankt God met alle vromen voor de genadige verandering der zaak in Israël, want hij had de overhand gekregen. Er staat zo geschreven, dat het leger van Saul die verzwakte en die van David werd steeds sterker. Dat kwam omdat God met David was, ja. En het klonk in de straten, Saul heeft zijn duizenden verslagen. Het was geen lafaard in de strijd, maar David zijn tienduizenden. En toen ontstond die vijandige jaloezie in Sauls hart. En zo kwam er een boze geest niet alleen over hem, maar ook in hem. En dat kan bij Gods volk niet. Nee, ze kunnen wel voor een ogenblik uitvallen, zeker in Heilige Toren, ook wel in boosheid. Maar daarvan geldt uw boosheid, daar mag de zon niet over ondergaan. En dat is ook niet moeilijk in die zin, niet op ons gezien. Want nee, maar Gods volk is verlost van die vleeselijke wraak, zegt. Dat zal ik je wel vertellen. Die kunnen alles in Gods handen geven, omdat de Heere daarvoor zorg draagt dat dat gebeurt. De genade wordt niet als een hefboom in je handen gegeven om die over te halen, om iets te bewerken. Nee, nee, de genade doet het. Ja. De genade doet het en daar staat Gods woord vol van. Het land en al zijn inwoners waren versmolten vanwege de beroerte die Saul had veroorzaakt. Maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Ja, gericht, gerecht gesteld. Ik heb begonnen alles in goede orde, daar heb je die law and order, in religie, regering en justitie. Law and order. En daar heb je een goede regering. Ik zei je vanochtend, versprak ik me dat Stoffer gezegd had dat hij die motie die in de Kamer was besloten en aangenomen niet zou uitvoeren. Maar dat moet natuurlijk premier Schoof zijn. Hè? Die zijn natuurlijk al niet meer geldig premier. Dat is allemaal. Het zit vandaag in de dag zo raar in elkaar. Maar die Schoof, kijk, daar heb je het nou. En daar heb ik ook mee bewezen dat die Tweede Kamer fake is. Het is allemaal fake. Want ze doen er ook niks aan met de Schoof. Dat heb Rutte ook vaak gezegd. Nee, die motie nemen we niet aan, want dat is niet haalbaar en dit en dat. Maar ze moeten het doen. Grondwettelijk moeten ze die motie uitvoeren. Dan kun je zien hoe dat systeem in elkaar zit. En dat wordt steeds erger. Dat wordt steeds erger. Je zal zien, misschien is die Rob Jetten de laatste premier. En dan wordt alles overgeheveld naar Brussel, naar de WEF en al die duivelse instellingen, de VN. En zo gaat het in zijn werk. Dus hoeveel kost dat niet, zo'n Tweede Kamer runnen? Miljoenen, misschien wel miljarden. En het haalt helemaal 0,0 niks uit. Ook die verkiezingen niet. Dat is allemaal één grote joke. En dat komt steeds weer openbaar. En er zal best verkiezingsfraude in het spel zijn. Ik ga het niet meer onderzoeken, want je krijgt nou wat je gevraagd hebt. Je krijgt nou wat je gevraagd hebt. Ja, in Davids dagen, hè, want die Joodse kerk, dat was ook een planting gods, denk er goed om. En de Heere gebruikte nog godzalige koningen om die pilaren die losgemaakt zijn, de palen die de vader hadden geslagen, om die weer vast te maken. Want die hadden die goddeloze koningen willen de grenzen verstellen. Dus in onze dagen is het precies zo gegaan. En er is geen terugkeer mogelijk, want afval en met name moedwillige, dat is allemaal moedwillige afval, dat is moedwillige afval. Er is geen terugkeer. De Heere geeft daar geen reformatie meer op. Nee. Nee, hij gaat nou alleen zijn kerk buiten de legerplaats bedienen, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, heb ik vanmorgen ook al gezegd. Daar is Christus in het midden met de ambtelijke bediening, met zijn aanwezigheid. Ja, hier. Dat uw naam nabij is. Nou, hoeveel jaren zelfs heeft David zich eerst buiten de legerplaats moeten begeven om aan de moordende handen van Saul en trawanten te ontkomen. David, hij kon feitelijk bij God vandaan niet sterven, want hij was gezalfd voor het koningsambt. Maar dat kon David altijd niet bekijken. Wat heeft hij uitgeroepen? Ik zal nog één deze dagen omkomen in de hand van Saul. Dus de inleving is vaak dikwijls anders dan wat God heeft beloofd. Als de Heere belooft met je te zijn, dan krijg je iedereen tegen. Dat gaat allemaal tegen de logica van het verstand in. Het verstand kan het niet beslaan. Het geloof kan het ietsje bekijken, maar het verstand, ja, dat kan het verstand niet vatten. Dat wat de Heere beloofd heeft, ja, dat geschiet dikwijls het tegenovergestelde voor het aanzien. Maar zo oefent de Heere zijn volk in het allerheiligst geloof. Wat denk ik? Toen Rachel Benjamin baarde, toen lag ze op de sterfbed. Die godzalige Rachel. En ze had gezegd, ik heb de overwinning behaald. Maar toen moest ze uitroepen, Benoni, zoon van mijn smart. En toen sprak de Heere door de monden van die vroedvrouwen, die verspraken, deze zoon zult gij ook hebben. En die is door de dood heen geboren. En toen riep Jacob uit, zijn naam zal niet Benoni heten, ook. Want kijk daar en lees je Jesaja 53, daar heeft Rachel een ontzettende diepe inleving van gehad. Maar ook Benjamin, zoon aan mijn rechterhand, zoon als vaders rechterhand. Dat is de opgestane en de opgevaren Christus, zoon aan vaders rechterhand. De dominee is aangeschreven die de staat van Rachel verkrachten, maar die weten niks van haar geloofsoefeningen. Helemaal, totaal niks. Veldman die beweerde toen, ze is in de vijandschap gestorven. Ja, jezelf zou je bedoelen. Want als je de Bijbelheilige gaat aantasten, dan krijg je God vierkant tegen in zijn verbondspraak. Dat zal ik je vertellen. Daar kunnen we nou verder niet over voortgaan, maar de tekst volgen. Het land en al zijn inwoners waren versmolten. Ja, want onder Saul mochten ze nog ineens in die zware strijd iets gebruiken, terwijl Jonathan met zijn staf honing tot zich had genomen. Hij zegt, zie je het nou niet aan mijn gezicht dat ik zo verlicht en versterkt ben door die honing? Want hij had ook een slag geslagen. Maar Saul die had het zijn soldaten verboden. Nou, geen goede koning, hè? Dan zorg je eerst. Daarom, Gideon die verlangde brood van die vesting. En ze zeggen, nou we zullen wel wachten totdat je die 5 Midianitische koning hebt gevangen. En dan zullen we... Nou zegt Gideon, houd het er maar, dat is dat te laat. Hij behaalde de overwinning. Hij heeft ze gevangen genomen. Toen hij terugkwam, heeft hij heel die vesting vernield. Want, kijk, daar heb je nou dezelfde vijandschap, dezelfde geest als Saul. Eerst zien en dan geloven. Nou, dat is niet het leven der genade. Ik heb tot de onzinnige gezegd, wees niet onzinnig, dat is verstandsloos. We zijn ons verstand in het paradijs verloren, hebben we verloren. Mensen hebben nergens geen verstand meer van. Ook al zegt hij het, ook al denkt hij het. Hij pretendeert het. Maar in wezen hebben we nergens geen verstand meer van. En Gods volk komt erachter. Zoals Ager het zegt, ik heb geen mensenverstand. En ik heb de wetenschap der heiligen niet gekend. Hij kende er alles van. Ja, Ager was een groot gelovige. Ik heb gezegd tot de onzinnige, wees niet onzinnig. En tot de goddeloze, verhoog de hoorn niet, verhoog de hoogmoed niet. De hoorn ziet op macht. En dat is, wees niet trots en hoogmoedig op uw geweld en heerlijkheid. Want ach, wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. En dat is een diepe val. Na de val, als dat je leven is, je horen verhogen, nou moet je zo diep vallen. En dan is het te vrezen dat je dan van de top verneer in eeuwige verwoesting neervalt. Ja. Want ze houden er geen rekening mee, wat David zegt in dat laatste vers van Psalm 59. God is een God die gericht houdt, die op deze aarde vonnis geeft. Denk goed omhoog. Dus verhoogt u gewoon niet omhoog, spreekt niet met een stijve hals. Allemaal hoogmoed, stout, hardnekkig. Want het verhogen komt niet uit het oosten. Dat is dat niemand verheven wordt tot grote staat en waardigheid. Kom je uit het oosten, kom je uit het westen, kom je uit de woestijn, dat betekent noord en zuid. Daar komt het allemaal niet van. Kom niet uit de windrichtingen. Kom van boven. Want God is rechter. Hij vernedert deze en hij verhoogt geen. Nou, David is tot de vernedering, een diepe vernedering, een langdurige vernedering, tot het koningschap gekomen. Installed als koning over Israël. Ja, eerst de Hebron en later ook in Jeruzalem. Want in de zere hand is een beker. Het is ook een dienst van voorbereiding tot het heilig avondmaal. Hier gaat het niet over de beker van het avondmaal, de drinkbeker, maar over de beker van de toorn Gods. De beker en de wijn is beroerd, vol van mengeling en hij schenkt daaruit. Hij schenkt daaruit, en dan zeggen de kanttekenaren ook, daar heeft hij uit geschonken te weten eerst zijn volk als David en zijn vrome metgezellen geschied was. Hoe kan dat? De beker van Gods toorn, geschonken voor de vrome, ja. Maar dan in het kader van het lijden van Christus. Want als de goddeloze door de verbondswraak, door de beker van Gods verbondswraak worden geschonken,
dan ondervindt Gods ware volk daar het lijden en de smart van.
Nou, dan moet je de klaagliederen van Jeremia maar eens lezen. Wat voor smart hij heeft gehad van de afval van Gods verbondsvolk. Ja, dan valt hij ook een keer in gramschap uit. Hij was vervuld met de gramschap Gods. Dan roept hij uit, ach, dat ik toch in de woestijn zou mogen wonen. Verwijderd van die trouweloze hoop. Want denk erover dat ook Gods volk daar heilig vertorend over kan zijn. Maar daar zit zoveel lijden in. Je zou eronder doorgaan. Je zou eronder doorgaan als er geen Jesaja 53 bestond. Versta je dat? Want Christus is ons daarin voorgegaan. Hij heeft de beker van Gods gramschap geledigd tot de laatste druppel. Dus eerst heb Christus die beker genomen van de hand des vaders. En de wijn is beroerd, de wijn die daarin zat is beroerd, vol van mengeling. Droesem wordt het genoemd, die de goddelozen der aarde uitzuigende zullen drinken. Dus met geweld wordt die beker geïmplementeerd. En we hebben dat ook gelezen, we zullen er nog wat van noemen, uit Jeremia 25. Want alzo heeft de Heere, de God Israëls, tot mij gezegd, neem deze beker van de wijn der grimmigheid, dus van de wijn der gramschap Gods, van mijn hand en geef dien te drinken alle volken tot welke ik u zend. Want ik breng een kwaad over alle vlees. Nou, in die dagen leven we oorlogen, geruchten van oorlogen. En dan leidt Gods volk onder. En juist die daaronder lijden, die worden gemerkt met het teken des vaders aan hun voorhoofden. Ik heb al vaak gezegd, dat is niet het teken van de heilige dood. Maar we hebben het vanmiddag op catechisatie nog over gehad. En dat is wel geen zichtbaar teken, maar het wordt wel zichtbaar uitgevoerd. Dopen, dat wordt gedaan publiek voor Gods aangezicht en zijn heilige gemeente. Dus daar kan iedereen van kennis nemen. We noemen het ook wel het zichtbare evangelie. En de sacramenten zijn ingesteld tot versterking van het geloof. Maar omdat Gods volk door lijden geheiligd wordt, kun je allemaal teruglezen. Met name in de profetie van Jesaja, met name Jesaja 53. Dat Christus die beker van Gods toorn heeft leeggedronken om zijn volk de vrijheid te schenken. En het lijden. En het lijden. Want de Heer houdt er geen, met eerbied gesproken, geen speelkwartier op na. Dat is catechisatie ook niet. Daar moet je echt kennis van nemen. En ik heb gezegd, kinderen, ik wil veel meer betrokkenheid van jullie. Catechisatieles is geen preek. Nee, is geen preek. Nu zijn we aan het preken. Maar catechisatieles, dat is een soort conference. Hè? Dan heb je een klank en wederklank. Zo moet het zijn. Dat is ook wel onder de prediking zo. En dat word ik ook wel gewaar, als dat zo mag zijn. Dat die logos, die goddelijke logos, ook niet alleen uitgaat, maar ook ingang vindt in onze harten. Want in de Heerhand is een beker. En dat is de beker van zijn verbondswraak. En de wijn die daarin zit, is beroerd, bedroesemd, vol van mengeling. En hij schenkt daaruit, doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesems uitzuigende drinken. Ja, nou, dat is voor Gods volk. Dat lijden om Christus wil, dat is niet erg, dat is geen oordeel. Denk er goed om hoor. Het lijden om Christus wil is geen oordeel. De apostelen, met name Johannes en Petrus, waren verblijd in God. Verblijd dat zij waardig geacht werden om smaadheid te lijden om Christus wil. Dus dat is geen oordeel. Wat voor de goddeloze een oordeel is, dat is voor Gods volk een zegen. Ja, want de Heer geeft zoveel vreugde in het lijden. Niet te ervaren als je daar vreemdeling aan blijft. Als je daar vreemdeling aan bent en als je daar vreemdeling aan blijft, dan weet je niet wat ik nu zeg. Nee. Want de Heer geeft dan een blik op hem in dat lijden. En in dat lijden komt de Heer zo laag, dikwijls zo laag af te dalen, dat hij zijn volk er is voorgegaan. Hij is in een benauwdheid benauwd geweest. Zodanig benauwd geweest. De benauwdheid van Christus vanwege de zonde des volks, dat is niet te evenaren. Het is ook niet te bedenken. Wat dat geweest is voor de man van smarten die geen zonde gekend heeft nog gedaan. Dat hij geconfronteerd werd met de zonde zijns volks in zijn reine ziel. Dat kun je niet bedenken. Dat is de diepste diepte van zijn lijden. Ja. En die beker heeft Christus geheel leeg gedronken. Niet voor de goddelozen, die zich niet bekeren. Nee, nee. En ook niet zoals de Arminianen leren met een voorgezien geloven. Nee, hier. Zo is het ook met de genade. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben. Voorbestemd. Van eeuwigheid voorbestemd. Zo is het ook met de genade. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Voorbestemd. De Heer heeft van eeuwigheid uitgedacht. In die nooit begonnen eeuwigheid. En daar hebt hij bepaald. Kan ik ook zeggen bestemd, bepaald, voorbestemd. En zo is het ook met het ambt van David. De Heer had het ambt van Saul ook bepaald. Oh ja, maar niet in zijn gunst. Niet in zijn gunst. Saul was niet de man van Gods hart. David was de man van Gods hart. Ja, en er zijn zoveel godvrezende koningen geweest. Meer in Juda, na die scheuring van het Rijk. Meer in Juda als in Israël, het tienstammenrijk. Maar voorbestemd. De Heer heeft alles bepaald van eeuwigheid. Elke vlieg. Ja, bestuurt hij ook. Geloof je dat wel? Of schrijf je alles aan het toeval toe? Dat doet de wereld. En die proberen ook van alles voor te bestemmen. Want de besluiten, heb ik gezegd, in al die zogenaamde democratische regeervormen, die zijn allemaal al bepaald. Allemaal voorbepaald. Maar niet van eeuwigheid. Als de Heer erin blaast. Als het tegen de raad Gods is, komt er niks van terecht. Dan wordt het niet 2030, maar misschien nog wel 20 jaar later. Als de aarde er nog bestaat. Want de Heer die zal ze verstrooien in hun gedachten. Hij die de koning der aarde vreselijk is. Als je daar nou je zinnen op hebt gezegd, dan mag je de Heer dat voorhouden. Dan zeg je, Heer, deze premier, deze minister, die gaat zo goddeloos te werk. En gij hebt gezegd, gij die de koning der aarde vreselijk is. Ja, denk erover. Door het gebed wordt er ook de wereld geregeerd. Hoor. Niet tegen Gods raad in. Nee, nee. Al wat gij de Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven. Dat is ook van eeuwigheid bepaald. Maar in onze dagen, ja, en het regeldom heb het niet meer in de gaten dat het land en de inwoners zijn versmolten. Ze hebben het niet in de gaten. Daar heb geen dominee legt er wakker van. Ik weet het niet. Nee, precies. Maar de ezel van Bilian wist het wel. Er stond een engel met een uitgetrokken zwaard. En dat was het zwaard van Gods verbondswraak. En die heeft Bilian ook leeg moeten drinken tot zijn eeuwige verderf. Want hij wenste wel in de zegen van Gods volk te delen. Maar hij wenste er niet mee te leven. Hij wenste wel de dood der oprechten te sterven. Maar hij wenste er niet mee te leven. Nou, waar je mee leeft, is Balak je speelkameraad? Dan kom je er ook met hem voor eeuwig mee. Ja, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Maar dan ga je er ook mee verloren. Denk erom. Je kan niet familiair leven met de goddelozen. Nou, dat is contra het genadeleven. Dat is contra het ware geloof. Als Gods volk het zou willen, kan niet. Niet omdat het niet mag per se. Mag ook niet. Maar ze hebben een vernieuwde wil om te willen wat God wil. Dan wil je de goddeloosheid niet meer. Hoor. Nee. En dan leer je eigenlijk kennen als één brok goddeloosheid. Heel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is nou reformatie. Want als je dat mag omhelzen, dan wordt de Heere pas geëerd. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Want denk erover, dat stuk de dankbaarheid, dat staat ook geheel op naam van Christus. Hij is ook onze heiligmaking. We hebben een biddende en we hebben een dankende hoge priester. God is rechter. Christus zal wederkomen op de wolken des hemels als rechter van hemel en aarde. Want de Heere heeft alle macht in zijn hand gegeven. En hij vernedert deze en verhoog gene. Ja, God is God. Mag hij niet met het maaksel doen wat hij wil. Dus die soevereiniteit van God, dat wordt ook helemaal wegvertaald in onze dagen. Want ze hebben nou allemaal de politieke partijen die bepalen alles. En als er een besluit wordt gemaakt, moeten ze alle juridische soldaten oprommelen. God wordt nergens meer in geraadpleegd. Nee, Heer, wat gaan we doen zullen? We kunnen het zelf. We hebben de politiek. Maar politiek, dat heb God al van tafel geschoven. Dat is net met die Tweede Kamer. Ja, dat is ene grote fake-beweging. Het haalt niks uit. Nou, dat is met de hele politiek ten aanzien van God zo gesteld. Het haalt niks uit. Waarom beroeren de volken en denken ze ijdelheid? Jezus God is een gezalfde koning. De Heer zal lachen in hun verderf. En als je daarmee meedanst, dan kom je mee om in dat verderf. Van der Staaij, Steef de Bruin,
Stoffer, als ze zich niet bekeren, zullen ze straks roepen: bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, want de toorn van het lam is gekomen. Dat zijn Satans aanbidders. Nou, dan heb ik geen hoop meer voor je.
Nee.
Want die gewetenloosheid om dan op te staan als eerbetoon voor een overleden paus, de antichrist, opeenvolging van pausen. Dan is er geen hoop meer voor je. Nee. En ze kunnen zichzelf zo in vrome woorden uiten, net zoals die krijgsman deed. Hè? En dat is het nieuwe normaal. En een goddeloos leven leiden. Een leven als een patoffelheld. Niet getuigen tegen de roepende zonde van kerkland en volk. Hoe hou je het vol? De genade kan het niet volhouden. Oh no. De genade doet het, heb ik gezegd. Maar wat dat betreft, getuigen tegen de roepende zonde van kerkland en volk. De genade doet het ook. Denk er goed om. Dat is niet een aan de slagregel. Dat is een heilige verzelfsheid. Als de Heer zijn volk aangehoort met kracht uit de hoge. Je hoeft de Simson echt niet aan te porren om de strijd tegen die Filistijnen te volvoeren. Want de Heilige Geest was een drijfveer. Ja, de Heilige Geest was een drijfveer. En dat moet in ons leven ook openbaar komen. Komt openbaar? Wat is je drijfveer? De wet? Of het heilige evangelie van Christus? De liefde van Christus dringt ons, maar de liefde van Christus dringt ons ook om te getuigen tegen de zonde, roepende zonde van kerkland en volk. Dat is diezelfde liefde van Christus. Hoor. Ja, denk er goed om. Dat is diezelfde geestel die Christus hanteerde om het tempelplein te reinigen en al die businesstafels om te keren. Ja, dat is ook zonde van al dat geld. Nee, de Heer heeft het vertrapt onder zijn voeten. Want de ijver van Gods huis zat hem verteerd. Hier heb je David, de ijver van Gods huis. Want God is rechter, hij vernedert deze en vroeg gene. Want in des Heren hand is een beker en de wijn is beroerd. En als hij hier aan die heilige tafel mag zitten, op nodiging van Christus. Kijk, nou moet ik de tafel bedienen in zere naam. Maar je hebt er meer aan als hij aan mag zitten, laat ik het zo eens zeggen. Niet altijd, maar dat was dus een Schotse dominee. En ja, hij zegt, je moet altijd maar die tafel bedienen. Maar ik wou er zelf ook wel eens van eten. Ja, dat is, je moet niet denken dat dat nou helemaal niet zo is. Maar minder. Want de Heere liet hem wel zien, als ik je nou volgiet met die liefde van Christus toen je aanzat, dan ben je niet in staat om die tafel te bedienen. Nee, de Heere weet ook trap en maat hoor. Denk goed om. Ja, nou, ik weet het nog goed hoor. Ik moest het altijd van de Heere weten. Ja, ik moest het altijd van de Heere weten. Of dat de Heere de nodiger was. De meester is daar en hij roept u. Doet dat kracht in je hart. Ja. Ben je zo'n ellendeling? Behoor je tot Gods ellendige volk? Gods volk is een ellendig volk. Een arm volk. Maar ze zullen betrouwen op de Heere der scharen. Want hij is rechter. Hij vernedert deze en verhoogt gene. En dan zegt David, Asaf mag het voorlezen. Dat is ook een heerlijk werk. Ook met Baruch. Hij mocht alles opschrijven wat uit de mond van Jeremia voortkwam. En hij mocht het ook voorlezen. Dat is toch een ereplaats. Ze zeggen wel eens, ja, vrouw en man, die vrouw die heeft maar een lage plaats. Dat is helemaal niet waar, mens. Dat is een ereplaats. De man moet uitwerken om geld te verdienen voor zijn gezin. En de vrouw mag thuis blijven. Tegenwoordig gaan ze ook allemaal werken, want al die huwelijken zijn al kapot. Voordat ze eraan beginnen. Maar, zo behoort het te zijn. Een man moet uitwerken en een vrouw mag thuis blijven. Ja, dat is een ereplaats. God is rechter, hij vernedert deze en een verhoogde, want in de Heere hand is een beker. En de wijn is beroerd. Dus goed verstaan wat David hier nou ontwikkelt in deze psalm door de inspiratie van de Heilige Geest. Gods gramschap, daar mag niet over gezwegen worden. Als een land dwars tegen Gods ordeningen, Gods wetten en het ook het evangelie ingaat en dat allemaal vervalst en verdraait. Denk erover dat zo'n land wat staat te wachten. God slaat geen land over, hoor. Echt niet. Zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En met name de verbondsnaties. Die zullen dan van zijn hand die beker toegediend krijgen. Die vol is van wijn, beroerd, vol van mengeling. En hij schenkt daaruit. Door alle goddelozen der aarde zullen zijn droesems uitzuigende drinken. Uitdrukkende de zwaarste straffen, die wijn. Dat slaat op de straffen die God dan gaat implementeren met het eeuwige verderf.
Toen de Heere Sodom en Gomorra van de aarde wegbrandde, was er niet één in Sodom die de hel kon ontlopen. Ze zijn allemaal ter helle gevaren. Nou, dat moet ook gepredikt worden. Dat moet ook gepredikt worden. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Degene die in het water van Gods toren verdronken zijn. Dat wordt ook vergeleken, want de kinderen, als je je teken en zegel, je doop, het teken des verbonds, zodanig verzondigt, dan wordt dat water van de doop, ga je in verdrinken. Daar ziet ook de vloed op, de zondvloed, ten tijde van Noach, de prediker der gerechtigheid. Al die mensen die verdronken zijn in de vloed van Gods toren, die zijn allemaal ter helle geworden. Allemaal. Maar Noach met zijn 8 zielen, ja, en dan kreeg ik enige hoop door die toespraken van die Abram Troré, dat God aan de stam van Gam gaat gedenken. Want er staat zo heerlijk geschreven, als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, al zo zal geheel Israël zalig worden. Voel je nou de vijandschap in je hart? Als God aan de stam van Gam gaat gedenken? Ja. Nou ja, Gam, dat was niet zijn beste. Hè? Die spotte met zijn vader toen hij daar dronk in zijn tent en naakt in zijn tent lag. Maar Sem en Jafet, die behielden de eerbied voor een godvrezende vader. En die hadden ook enorme zelfkennis. Want denk erover dat Jafet of Sem tegen Jafet gezegd hebben, morgen liggen wij er misschien. En die liepen achteruit met een deken in hun hand om hun vader te bedekken. Ja. Ja, nou dat is wel enorme zelfkennis. Maar Gam, ja, hij is ook wel geslagen natuurlijk, maar de Heere gaat ook aan Gam gedenken. Hij gaat aan zijn verbond gedenken. Omdat Christus die beker van Gods toorn heeft geledigd tot de laatste druppel. Oh, dat moet wel de grondslag zijn van je godsdienst. Want anders is het ook allemaal, ja, naamchristendom. Naamchristendom laat nog een traan, ja, sentimentele tranen. Orpentranen, daar geeft God niks voor. De tranen die God in zijn fles bewaart, die worden in de diepte uitgeweend. Die worden in de diepte van de beproeving uitgeweend. En ook vanwege de blijdschap, die bewaart de Heere in zijn fles. Ja, en dan zal die, als Gods volk mag aankomen in die eeuwige, zalige gewesten, dan zal die al de tranen van je ogen afwissen. Heb je daar nou wel eens een type inleving van? Of hoor je er ook maar overheen? Oh, als je nooit een verbroken en verslagen hart hebt voor God, als je niet tot de hel toe vernederd bent, dan weet je niet waar ik het nou over heb. Nee, de Heere zal zich overhouden. Een ellendig en arm volk. Daar hoef je geen medelijden mee te hebben, maar wel mede-lijden. Daar heb je de wet van Christus. Draagt elkanders lasten. En vervult alzo de wet van Christus. Niet met de mond, maar met de daad. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen. Wat ik u net gepredikt heb, 8, 9. Ik zal de God Jacobs psalm zingen. Want, dat staat ook geschreven, ik ga het weer niet opslaan, want dat staat ook geschreven. Dat Gods volk zich ook in het lijden gaat verblijden. In het lijden gaat verblijden, hoor je het? Vanwege de oordelen Gods. Vanwege de gramschap, vanwege die beker. Want als Gods naam gelasterd wordt en zijn leer vertrapt, overtreden, moedwillig, met opgeven hand, dan krijgen ze er een vermaak in dat God die toren gaat uitstorten. Ja, ze hadden gewenst dat ze zich zouden bekeren, maar denk erover, dan heeft Gods volk ook geen medelijden meer. Hoor. Want dan staan ze aan de kant van God. David, die spreekt hier niet uit sentimenteel medelijden. Nee, hij staat geheel aan de kant van God. En ik zal het in de eeuwigheid verkondigen. Ik zal de God Jacobs psalm zingen en ik zal alle horenen der goddelozen afhouden. Law and order. Alle horenen, alle hoogmoed der goddelozen afhouden door mijn getuigenis. En David was een krijgsman. Hij moest het ook daadwerkelijk doen. Want in het Oude Testament geschieden de oordelen Gods dikwijls bloedig. Nu ook. Als je denkt dat het allemaal een beetje met kerkelijke tucht die bestaat in de letter die doodt, dan maakt hij ook wel een dodelijke vergissing. Ook nu stort de Heere, ja, die goddeloze in zijn grimmigheid in de eeuwige nacht. En de Heere hoeft niet per se een oorlog voor te verwekken, maar denk erover. Nou, dat staat ook op een zekere plaats, dat de lijken die zullen de aarde bedekken. En die zullen niet meer begraven worden vanwege de veelheid ervan. Die God leeft nog hoor. Want God is een God die ten alle tijde torent. En ik zal alle horenen de goddelozen afhouden, de horenen des rechtvaardigen. Zijn dat dezelfde horenen? Nee, nee. Dat is het geweld waarmee zij de vrome beschadigen, dat zijn de horenen van de goddelozen. Maar de horenen van de rechtvaardigen, dat is de macht en de heerlijkheid die ze uit Christus hebben ontvangen, voorafgaande die toegerekende gerechtigheid van Christus. Daarmee komen ook die horenen des rechtvaardigen openbaar. Het recht Gods, dat is het recht Gods. En dat is de almacht Gods, want Gods volk is eigenaar van deze wereld. Ze is erfgenaam in Christus van alles. En dan zal die aarde wel uitgezuiverd worden als de Heer wederkomt. Maar ja, daar heeft hij zijn testament aan gemaakt. Alles wat de Heer bezit, daar word je een deelgenoot van. En dan gaan we u nog wat verder aanhalen, wat daar in Jeremia 25. En dat ze zullen drinken uit die beker van Gods toorn en beven en dol worden vanwege het zwaar dat ik onder hen zenden zal. Want die wijn, dat moet je ook niet letterlijk opvatten, die wijn, dat gaat gepaard met een bloedig zwaard. De gramschap van Gods toren, met name de verbondswraak, die zijn altijd bloedig. Die zijn altijd bloedig. Dus als je denkt dat dat alleen maar oud-testamentisch is, dat is niet waar. Nee. Maar als de Heer gaat slaan met zijn verbondswraak, nou, dan vallen er duizenden, zo niet miljoenen doden. Want alzo heeft de Heer, de God Israël, tot mij gezegd, neem deze beker. En de beker van de wijn der grimmigheid, waarmee er afgebeeld wordt, Gods toorn, oordelen en plagen die hij deze volken, met name de verbondsnaties, bereiden zal en zal toezenden. Die last moest Jeremia openlijk preken. Dat zal toch wat voor die profeet geweest zijn, om nou maar aan te zien die onbekeerlijkheid der Joden tot op de dag van vandaag. Hoor. Tot op de dag van vandaag. Want zoveel medelijden hoeven we met de Joden niet te hebben. Nee. De Heer is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zijn wij beter? Ganselijk niet, zegt Paulus. Ganselijk niet, er is geen verheffing mogelijk. Nee, nee. Maar de zonde die de Joden hebben bedreven, bedrijven nou de Reformkerken. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Wat denkt hij? Als hij Sodom er binnen haalt, als hij Rome er binnen haalt, als hij het beest gaat aanbidden, dan doe je nog erger als de Joden. Dat zal ik je vertellen. En dat blijft niet zonder gevolgen. Nee, die beker moet toegediend worden, moet gepredikt, eerst gepredikt worden. En die wordt hij ook daadwerkelijk toegediend. Dat zij drinken en beven en dol worden vanwege het zwaard dat ik onder hen zenden zal. En Jeremia nam de beker van de hand des Heren. En ik gaf te drinken al de volken tot welke de Heren mij gezonden had. En dat zit nou ook in dat zendingsbevel. Dat is niet allemaal een Sinterklaas verhaal. Ga dan heen. Onderwijst al de volken. In dat onderwijs, daar zit ook Jeremia 25 in. Daar zit ook Psalm 75 in verwerkt. Oh ja, David Brainerd, die had niet zo'n Sinterklaas verhaal onder die afgodische indianen. Nee, toen die daar kwam, toen heeft hij zijn eigen verbaasd vanwege de goddeloosheid die zij tentoonstelde. En hij sprong er middenin en hij begon de toren van Gods woord en de toren van Gods wet uit te bezuinen. En dat had zo'n uitwerking. Die indianen, die hebben het weken uitgeschreeuwd vanwege de last der zonde. Want de Heer kwam erin mee. De Heer kwam erin mee. Nou, zo moet er ook gepredikt worden in de huidige kerk. Maar ze doen het niet. En ze doen het al jaren niet. Ze doen het al decades niet meer. En de ere Gods, die mag vertrapt worden in de straten van Ascalon. En dat geloven ze al niet meer. Dat was ook in de dagen van Noach zo. Noach, denk je nou werkelijk dat de God der liefde ons allemaal gaat verteren? Denk je dat nou werkelijk, man? Wat ben jij toch een negatief mannetje? En Noach met doorpreken en met doorpreken. En toen is het oordeel gekomen. En toen was het te laat. Wat zal het toch zijn, luisteraars, medeluisteraars, als we op die grote zaligheid, want dat heeft Noach ook gepreekt, Johannes de Doper ook. Die heeft wel het oordeel, maar Johannes de Doper heeft ook het evangelie gepredikt. Zie het lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Ik heb Noach ook gepredikt. En ze wilden niet zien. Net zoals in de woestijn. Degenen die op die verhoogde slang keken, die werden genezen van hun slangenbeten. Maar als je daar moedwillig... Het zit hem ook niet in de wil van de mens. Nee, de Heer, we hebben het net gehoord. De Heer verhoogt deze en vernedert genen. Nou, dan is er geen bezweerder kinderen maar aan te pas komen om dat te genezen. Nee. Dat is dan wel je eigen schuld, omdat je op die grote zaligheid geen aanslaat. En omdat je jezelf ook niet vernedert, want die zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Ja, die zichzelf veroordeelt, die zal niet veroordeeld worden. Denk erover hoor, die zelfveroordeling, dat hoort ook bij de waarachtige bekering. Absoluut. Ja, en ik nam de beker van de zere hand en ik gaf ze te drinken, al de volken tot welke de Heere mij gezonden had. Ja, we zullen er eerst maar weer eens van gaan zingen, gemeente. En wel het vijfde en zesde zangvers van Psalm 75, want des Heere hand besluit, ene kelk vol bitterheid in zijn gramschap toebereid, daar heb je die kelk, en hij drinkt er het mensdom uit, doch der goddeloze mond zuigt zijn hef uit tot de grond. En vers 6, ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacob schot er eer. Dus de goddelozen die gaan vloeken en Gods volk gaan juichen. Psalm zingen, slaan der boze hoornen neer, vellen wat zijn naam bestrijdt. Denk erover dat wat hier geschreven staat, ook in die beruimde zesde vers van Psalm 75, dat is in de Reefkerken niet meer te vinden. Ze willen er niks van weten. Maar de Heere zet zijn volk in de bressen, vellen wat zijn naam bestrijdt. Vijfde en zesde zangvers van Psalm 75. want ik heb u tegen dit volk gesteld als een koperen muur, als een ijzeren pilaar. En ze zullen wel tegen u strijden, maar ze zullen u niet overwinnen. En toen werd Jeremia om de reden van die beker, van de verkondiging van die beker, van de gramschap Gods, ook naar Egypte afgevoerd, eigenlijk ontvoerd, want het ging tegen zijn wil in. Hij had het volk ook verboden om naar Egypte af te trekken, maar ze hadden het toch gedaan. En dan staat er ook Farao, de koning van Egypte, en zijn knechten en zijn vorsten en al zijn volk, de ganse gemengde hoop en alle koningen des lands. Dan moest ook diezelfde beker aanverkondigd worden, maar Jeruzalem en de steden van Juda en haar koningen en vorsten, die hebben de grootste klap ervan gehad, omdat het zijn verbondswraak betrof. Daar worden de heidenen nooit mee geslagen, naar Gods verbondswraak. Nee. Want die zijn niet Gods verbondsvolk. Dus het is niet om het even, kinderen, als je dat teken en zegel aan je voorhoofd draagt, hoe je leeft. Ja. De inleving van God afgevallen. De schepper uit wiens hand wij zijn voortgekomen. Tegen een goedend God gezondigd. Oh, ik heb mij er bitterlijk over leeg geweend. Ja. In dit stuk der ellende geeft de Heer in allemaal hel en verdoemenis. Ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de naam des Heeren aan. Dan kan het hart al zo onder verbroken zijn. Maar het is nog niet de wedergeboorte. Nee, dan moet je ook in al die tranen sterven. De Heer neemt daar de grond ook allemaal uit. Hoor. Ja. Want de grond ligt in de tranen van Christus. Toen Lazarus gestorven was en Jezus weende. Nou, dat gaat, die tranen van Christus, daar ga je wel zo dieper achter. Ja, die bewaarde de bruid van Christus tussen haar borsten. Want dat zijn parelen van grote waarde. En de parel van grote waarde, ja, dat is de bruidegom, vanzelfsprekend. Maar dan ga je ook zijn weldaden niet verachten. Nee, dan ga je die ook dierbaar achten. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja. Alles wat Christus ook aan weldaden schenkt, dat is gans begeerlijk. En ik nam de beker van de Seerant en gaf te drinken al de volken tot welke de Heer mij gezond had. En ja, dat begint ook in Jeruzalem. Eerst de Jeruzalem, dan de Samaria en dat tot dan het uiterste der aarde. Die heidenen die moeten ook bekend gemaakt worden met de val in Adam. Heel de wereld van God verdoemelijk, moet allemaal gepredikt worden. En de straf die daarop is voorzegd. Ten dagen als ik daarvan eet, en zult gij de dood sterven, de drievoudige dood, de tijdelijke, de eeuwige, de geestelijke dood. Oh, het is allemaal zo snel uitgesproken, maar ach, als we nou werkelijk bij God vandaan dat krijgen in te leven, dan roep je het wee uit over jezelf. Wee mij dat ik zo gezondigd heb, wee mij dat ik God zo vertorend heb, wee mij, ook na het van genade, wee mij dat ik de Heere altijd zo voor de voeten loop, wee mij. Want dan leer je jezelf als een stumbling block kennen, omdat we de Heer altijd maar in de weg lopen. Ja. De beste werken zijn nog met zonde bevlekt. Ach, kunnen de Heer alleen maar verdriet aan doen. Ja, nou, de Heer is nabij, zo'n gebroken en een verslagen geest, denk erom. Ja, dan spreekt de Heer, en het laat hij ook blijken, die uitlatingen zijn liefde in een gebroken en een verslagen hart. Want de Heere wil niet dat je daarin ten onder gaat. Nee, het komt wel eens aan de lippen hoor, denk er goed om. En Rachel, hoewel ze zalig is afgestorven. Nou, die moest net nog voor haar dood. Moest ze Benoni baren zelfs. Maar ook, daar kreeg ze zo'n diepe inleving van dat al haar hoop was vergaan. En toen gloorde er hoop. Hij zal niet Benoni genoemd worden, maar Benjamin. En toen mocht ze op Christus zien. Op de zoon van zijn vaders rechterhand. En toen blies ze de adem uit. Ja. Ja, zo wordt het niet gepreekt, maar zo is het wel. Hoor. Zo is het wel, want Rachel weent om haar kinderen. Dat zij niet zijn. Het scheen afgelopen te zijn. Met haar kinderen, met Jozef, met Benjamin. Het scheen afgelopen, afgesneden te zijn. En toen gloorde er hoop. Deze zoon zult gij ook hebben. Nou, daar viel Rachel mee in de hemel. Dat zal ik je vertellen. Dat zal ik je vertellen. Deze zoon zult gij ook hebben. Dat was de stemme Gods in haar leven. Door middel van die vroedvrouw. Ja, de Heer kan zo wonderlijk, zo verrassend werken. Zelfs in het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Ja. Maar die beker des Heren, ik gaf ze te drinken. al de volken tot welke de Heer mij gezonden had, namelijk Jeruzalem en de steden van Juda, naar koning en naar vorsten, prinsen, ministers, om die te stellen tot een woestheid en tot een ontzetting. Vind je het nou gek dat ze geregeld uit waren om Jeremia van het leven te beroven? Vind je het gek, want hij trapte niks anders als op die vleeselijk hoogmoedige staten van al die koningen, die vorsten en die dominees. Om die te stellen tot een woestheid, tot een ontzetting, tot een aanfluiting en tot een vloek, gelijk het is te deze dagen. Want dat houden die Joden nog vol, die vijandschap. Denk erover, als je bij de klaagmuur Christus zou verkondigen, ze zouden je echt vermoorden, letterlijk. Ja. Israël is het meest vijandige land op het refedom na, want het refedom is daar van A tot Z in onderwezen en ze hebben het allemaal verworpen. Wij willen niet dat gij koning over ons zijn zult, want net zoals die Joden hebben uitgeroepen, Herodes is onze koning. Hoor je het? Dat is wel zo'n openbaring van de bitterste vijandschap die er bestaat. En dat geschiet ook allemaal in die westerse kerk. Het is nog erger als naamchristendom, want dat is uitwendig. Lijkt het nog, kijk maar, de dwaze maagden, naamchristendom. Nou, maar je kon geen vuile vigeren uitwendig. Ja, rijke jongeling, precies hetzelfde. Nou, dat is het al niet meer in onze dagen. Nee, David die spreekt die krijgsheren en die adviseurs van Saul nog aan op hun geweten, ook Saul. Maar ze waren al zo verhard, ze waren zo geweteloos geworden. We leven in een geweteloze wereld en dat wordt steeds erger. En weet je wat er dan gebeurt? Dan verdemoniseert heel de wereld. De kerken verdemoniseren mee. Dat is al geschied. Dat is al aan de gang. Dat is al aan de hand. En de oudvaders hebben in de bressen gestaan. En daar pronken ze mee in de boekenkasten. En in de voorwoorden. En zelfs spelen ze de pantoffelheld. Dus je moet niet alleen horen wat mensen zeggen. Je moet ook kijken wat ze doen. Wat ze nalaten. Dat hoort er ook bij, hoor. Wat ze nalaten te doen. Niet als een aan de slagregel. Maar de genade doet het en als dat ontbreekt heb je geen genade. Dus dat is heel eenvoudig, dat is heel eenvoudig. En Simson mag alles doen, omdat de genade het deed. Want de Heilige Geest was zijn drijfveer. Ja, niet die gang naar de Lila. Nou, die waren al vergeven voordat hij er was. Ja, nou voel ik de vijandschap, hè? Nou voel ik de vijandschap. Want als je echt uit genade mag leven, dan moet je je laatste zonde nog zondigen. Want dat is in Christus verzoend. Als je daarmee de antinomiaanse kant op gaat, heb je geen genade. Nee. Want Gods volk gruwt van de zonde. Omdat ze die gestorven zijn. Maar ze kunnen wel naast een verloren zondaar gaan zitten. Ja. En ze kunnen het hem vertellen. Eens was ik een vreemdeling van God in mijn hart. Ik kende geen zonde en ik kende geen smart. Totdat Gods heilige wet aan mezelf had ontdekt, toen werd bij mij de vreze gewekt. Dus dan kunnen ze zo'n verloren zondaar nog onderwijzen in de weg die ze zelf hebben gegaan. Om die reden heb Spurgeon ook zijn bekering uitgeschreven en uitgegeven. Kijk, ze zeggen tegenwoordig, zo diep hoeft niet meer. Je hoeft alleen maar aan te nemen aan dat Arie Simons geloof. Ik leg Christus in uw schoot. Wat een pretentie, mensen. De paus die zal er nog het rood in zijn aangezicht slaan. Vanwege zulke onbeschaamdheid. Ze doen net of dat ze zeg maar over de toepassing beslissen. Nou mensen, haal er gelijk maar mee op. Het is nog altijd Christus die de wasdom geeft. Christus die door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid ook bij zijn volk in de tijd toepast wat hij heeft verworven. En dat heeft zijn leven gekost. Die verwerving van gerechtigheid, heiligheid, volkomen verlossing. Dat heeft hij allemaal verworven. Gerechtigheid aan de dag gelegd. Hij had het. Als God had hij het. God heeft dat niet nodig. Nee. Maar hij is gekomen naar deze wereld om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En zijn gerechtigheid weg te schenken. En zijn volk te overkleden met de mantel der gerechtigheid. Nou, als dat gebeurt in je leven, ben je niet meer geschikt om te werken. Voor dat ogenblik. Ik weet het uit mijn eigen leven. Zo'n baas kan vandaag niet komen. Hoor. Kan vandaag niet komen. Hoor. De liefde die in Christus is, die is ook verlammend. Want dan kan dat lichaam niet dragen. Nee, die is ook verlammend als de Heer daar een overvloedige mate van geeft. Er zijn ook kinderen Gods gestorven vanwege de zwaarte van de liefde. Ja. Nou, daar kun je jaloers op worden. Daar kun je jaloers op worden. Want dan is er in de dood geen pijn meer, hoor. Nee, dan is de dood geen verschrikking meer. Nee. Maar voor Farao en voor al die goddeloze koningen. En met name voor Jeruzalem, het afvallige Jeruzalem en Juda. En haar koning en vorsten.
Die werden destruction aangezegd, ontzetting aangezegd. En het zal zijn hun tot een aanfluiting en tot een vloek gelijk het is te deze dagen. Wat zal dat toch wezen als de Heere de uitverkoren Joden gaat bekeuren? Wat zal dat toch een, laat ik maar zeggen, een geestelijke aardbeving zijn? Ja, zo kun je het wel stellen. Zo lang in de vijandschap geleefd. Ja, dat zou je ook persoonlijk zou je dat bijvallen. Want meestal bekeert de Heere voor je 30ste. Goed luisteren, voor je 30ste. Ik was 28. Maar dan is die 28 jaar lijken of het eeuwen geweest is. Eeuwen tegen God gezonden. Ja, nou, de Heere geeft daar wel een diepe inleving van. Maar hij is van eeuwigheid. Dan kan hij pas zijn eeuwige liefde kwijt. Van eeuwigheid heeft hij zijn volk lief gehad. Met een eeuwige liefde. In Christus. Hij doet het alles om Christus wel. Want buiten Christus is God de verterend vuur en een eeuwige gloed. Bij wie niemand wonen kan. Maar de Heere zal brullen uit de hoogte en zijn stem verheffen uit de woning zijner heiligheid. Hij zal schrikkelijk brullen over zijn woonsteden. Hij zal een vreugdegeschrei als de druiventreders uitroepen tegen alle inwoners der aarde. Een vreugdegeschrei? Denk erover. God kan geen droefheid hebben. Gods volk wel. Die hebben een droefheid naar God. Dat werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. De Heer zal brullen als een leeuw, figuurlijk gesproken, om de schrikkelijke gevolgen van Gods toorn uit te drukken. Hij zal schrikkelijk brullen. Dat is brullende brullen, dus dat zal een geluid zijn. Als die trompet van de archangel klinken zal, want dat is de hoogste vorm ervan. Als die trompet klinken zal, en als je dan niet bereid bent. De wijzen hadden olie bij zich om hun lampen te vullen. Als dat nou niet zo is in je leven. Wat zal hij dan ontredderd staan? Wat zal hij dan verbaasd staan? En maar altijd maar met een ingebeelde hemel ter helle. Dat zal toch wat zijn? Oh, een mens is zo bedriegelijk. Heb jij dat zo leren kennen? De Heere zegt het nog eens een keer, want ik vertrouw mezelf niet. Kijk, die zitten steeds weer verlegen om zijn inkomst, om zijn inspraak. Daar ik op uw inspraak wacht, zegt de psalmist. Nou, dat kan een lange tijd tussen liggen, maar de Heere komt hoor. Hij komt omdat hij gekomen is. Zo zegt de Heere, er is scharen. Hij zal een twist houden met de volken. Hij zal gericht houden met alle vlees. En dat zal ten volle geschieden als hij wederkomt op de wolken des hemels. De goddeloze, die heeft hij aan het zwaard overgegeven. Er komt nog een oorlog hoor, er komt nog zo'n oorlog. En dit moet je wel geestelijk verstaan, maar dat gaat niet zonder bloedstorting hoor. Dat moet je maar niet denken. De Heer is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, maar veel meer verdeeldheid. Het ene volk zet hij tegen het andere volk op, vanwege de zonde, vanwege die horenen van hoogmoed. Die gaat de Heer zelf slechten. Eerst door de prediking, de prediking van die beker van Gods toorn, en dan ook daadwerkelijk. Als de mensen zich niet bekeren, dan gaat hij ook dat daadwerkelijke gevolg van die twist desseren met de volkeren gericht houden met alle vlees. En de goddelozen het zwaard overgeven. Want het staat ook geschreven, dat mocht ik ook wel even aanzeggen, in Openbaring 14, aankondigingen van het oordeel. En de derde engel is hen gevolgd, zeggende met grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd en zijn hand, hoor je, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods, dat is die beker in Gods hand, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker zijns toorns, en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engel en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. En zij hebben geen rust dag en nacht die het beest aanbidden en zijn beeld en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Dus als je allemaal meegaat met die nieuwe wereldorde, de digital ID en noem maar op, dat zijn allemaal voorboden, instappen, dan ben je al bezig om het teken van het beest te ontvangen. Die killervakking, dat zijn daar allemaal instappen toe. En als jij het daarin onderwerpt, de duivel gehoorzamen, dat gaat vanzelf.
gaf vanzelf. Vlees en de duivel zijn het altijd eens. Die hebben een verbond met elkaar gesloten. Een voorzichtig verdrag met de hel. En daarom, Christus heeft zijn volk daarvan verlost. Van de heerschappij des duivels, van de heerschappij des zonden en van de heerschappij des doods. Wat is uw enige troost bij dit leven sterven? Dat ik het eigendom ben van die getrouwe zaligmaker. Want hij heeft die beker voor mij geledigd. Dat moet je nou eens... Ik wens je daar een diepe inleving van. En dan heb je het eerst omhelst hoor. Het is niet alleen dit kwaad wat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren al van het uur van mijn ontvangenis af. En dan ga je zakken en zinken. Om te worden opgevangen door zijn eeuwige armen van onder. Eeuwige armen. Nou, daar heb je evangelist van de sluis in Doornspijk over gepreekt. Dat deed zijn kracht in mijn leven. Hij zegt, God de Vader heeft zijn eeuwige armen doorgeschoven onder onze hel. Nou, daar had die man, daar had hij kennis aan. Hij sprak eruit, dat hoorde je. En het ging er bij mij naar binnen. Deze overkracht. Ja, dat heb God gedaan in Christus. Van onder eeuwige armen heb ik u gekend van voor de grondlegging der wereld. Zo zegt de Heere der scharen. Zie, een kwaad gaat uit van volk tot volk. Nou, dat zie je in onze dagen helemaal vervullen. Op alle fronten ontstaat er oorlog. Zie je dat niet? Huh? En een land, Engeland, helemaal tegen zichzelf verdeeld. Ongelooflijk wat die Starmer allemaal veroorzaakt. En zijn voorgangers, idem dito. Dat waren ook allemaal satanisten. En het idee maar publiceren als spreekbuis van Deep State. Tot je eeuwige verdoemenis. Ja, ik zeg het Jano Steef de Bruin, want je bent ook een satanist. En de grootste die er in Nederland rondloopt. Ongelooflijk gewoon. En dat doet David. Hij zegt die goddelozen de wacht aan. Of ze nou tot Gods verbondsvolk behoren of niet. Doet Jeremia ook. Het was het bevel des Heren. Om die beker der gramschap te prediken. Eerst in Jeruzalem. De Judea. En dan ook aan al die volkeren die daar volgen. Vanaf vers 19. Een kwaad gaat eruit van volk tot volk en een groot onweder zal er verwekt worden van de zijde der aarde. Denk erover dat de wederkomst van Christus, dat die aarde staat te trillen hoor. En de goddelozen met hen. Want dan zal Gods volk al bij de Heere zijn in de lucht. Die zullen opgenomen worden in de gewesten van eeuwige zaligheid. Die zullen eerst opstaan. Die opstanding der doden, wat zal dat ook een aardbeving zijn. En voor alle degenen die daar nog in leven zijn. En ook voor degenen, want die opstanding der doden. En dan gaan al die graven open. Al die stenen die staan recht overeind. En de verslagenen des Heren zullen te dien dagen liggen. En van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde. Zij zullen niet beklaagd nog op. Zie je wel? Niet beklaagd nog opgenomen. Dat is niet, staat er nog bij op. Nog begraven worden. Maar ze zullen zijn tot mest op de aardbodem zullen ze zijn. Ja, en dan klinkt er nog een bevel des Heren, huilt gij hebbers en schreeuwt en wentel u in de as, dat zal toch een dag zijn, die dag des Heren. Dat zal toch een dag zijn. Ja, Gods volk kijkt er naar uit. Want dat staat ook geschreven, ja, Heren, en de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom, en nemen het water des levens om niet. Je kunt het om niet verkrijgen, je hoeft er geen penning voor te betalen. Omdat Christus het met zijn bloed heeft betaald. Het is niet gratis, je kan het voor niks krijgen. Want het is de hoogste prijs die Christus heeft betaald aan de Vader. En die heeft het geëist en hij heeft eraan voldaan. Alzo was God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Paulus spreekt het aan het thema uit over al degenen die de Heer Jezus Christus niet lief hebben. Ja, en Paulus, hè, dat is weer de andere kant, ook diepte des rijkdoms, beide de wijsheid en de kennis van Gods. Die roemt in de kroon die hij van de Heer ontvangen zal. En dan zegt hij er ook bij, en alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. Met de ware liefde, niet met een natuurlijke liefde, niet met een sentimenteel gevoel. Maar dat is de liefde des geloofs, dat is de liefde uit Christus. Ja. Oh, over die heerlijkheid der zaligheid, nou, daar kom je nooit in uitgestudeerd, om het maar zo eens te zeggen, daar kom je nooit in uitgeleerd, Daar kom je nooit in uitgeoefend, want de Heer openbaart. Want dit was ook wel een openbaring, hoor. Dat Jeremia 25, dat zo geheel overeenkomt met die tekstwoorden van die beker van de toren Gods uit Psalm 75. Dat was voor mij een openbaring. Dat ik er nooit zou gelezen. En als je dat dan leest, ja, dat is de beste uitleg. Schrift met schrift vergelijken. En dan geeft de Heilige Geest getuigenis. Dan val je hart er bovenop. Want dan weet je dat ook God de goddeloze voor zijn rekening heeft genomen. Niet in Christus. Maar hij rekent ermee af. Want hij die de koning der aarde vreselijk is, hij rekent ermee af. Ja. De Heer zal brullen uit de hoogte. Nou, dan moet de mensheid vergaan. Hij zal schrikkelijk brullen over zijn woonsteden. Dat is Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Refodom, zelfde verhaal. Hoeveel malen heb ik u niet bijeen willen vergaderen, gelijk een hen, hare kiekers. Maar gij hebt niet gewild, dat zal toch wat zijn, hè? Dan komt het oordeel, uw huis wordt woest gelaten. En dat is ook in vervulling gegaan. Stad en tempel verwoest. Miljoenen Joden vermoord door de Romeinen, onder aanvoering van keizer Titus. En nou staat het eindoordeel, ja, het laatste oordeel, dat gepaard zal gaan met een verschrikkelijke rampen. Ja, bekeert u. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Hoeveel is het al geklonken in dit kerkgebouwtje? Hoeveel is het al niet geklonken van deze kansel? Bekeert u. Want waarom zou gij sterven? God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich bekeren. Wat is dat? Voor God invallen. Dat is geen afstand afleggen. Voor God invallen. Op genade of ongenade. En dan zal het klinken in je ziel. Grimmigheid is bij mij niet. Amen. Heren, wat is dat toch een heerlijke toekomst die gij voor het ware Sion hebt bereid. Wat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen. En ze vrezen duizendmaal. Maar die nu vrezen, hoeven niet te vrezen. En die niet vrezen, die mogen wel vrezen. Heren, wees gij al uw ware kinderen nabij op deze wereld. Want die zijn er nog niet. Ze zijn er al in Christus door het geloof. Maar gij moet ze nog tot u trekken. En dat hebt gij ook beloofd. En wat u belooft, doet u. Om eeuwig daar te zijn waar gij zijt. Alles en in alle. Breidt uw koninkrijk nog uit. Tot aan de verste grenzen. Om Jezus willen amen. Geliefde organist, psalm veranderen. Niet 101, dat is ook een mooi vers. Maar psalm 76. En daarvan het vijfde zangvers. Als God ter hoge vierschaar steeg. Want dan gaat het hier over in dat hoofdstuk van Jeremia. Zagmoedig volk verlossing kreeg, ontzette zich het gans heelal. Gewis der mensen gramschap zal, wanneer ze op het hevigst is aan blaken, uw grote lof nog groter maken. Het vijfde zangvers van Psalm 76. Thank you. ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.